Deze dienst is er de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. De schriftlezing is uit Filippenzen 1. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten vanavond, 6:30, dominee Van Wijk uit Hedel. Beleven en welzijn zondag 18 september om 9:30, dominee Voets. Er is dan bediening het heilig avondmaal. 6:30, eveneens dominee Voets. Ja, er is dan dankzegging en nabetrachting het heilige avondmaal. De voorbede, overleden op woensdag 7 september, is in de leeftijd van 76 jaar overleden Michiel Johan de Weert. Kapelstraat 2, Delwijnen. Hij wordt morgen in besloten kring begraven. Meeleven, we leven mee met het gezin van Jan en Eveline van Oversteeg. De moeder van Jan is afgelopen woensdag overleden. Dinsdag zal de begrafenis plaatsvinden na een rouwdienst om 1:30 in Ebenezer. Zieken, Mezen, het kindje van Gerrit en Celine van der Vliet, de Bogart 7 in Zuilichem, is met buikklachten opgenomen in het ziekenhuis. Zij hoopt dat hij morgen weer naar huis kan. Verhuisd, Quirina van de Dool is onlangs van Nederhemert verhuisd naar de Zonnestraal in Werkendam. Kerkenradenvergadering op woensdag 14 september is een gezamenlijke kerkenraadvergadering. We vragen uw gebed voor het werk van de kerkenraden. Mededeling, censure morum. Mocht u in verband met de bediening van het heilige avondmaal gebruik willen maken van het censura morum, wordt u verzocht dit voor morgenavond 7 uur te melden bij de predikant of scriba. Een bezinningsuur voor een extra moment van voorbereiding en onderlinge ontmoeting voor de viering van het heilige avondmaal bent u van harte welkom op donderdagavond 15 september in ProRege inloop met koffie van 7:45 en aanvang om 8:00. De catechisaties morgenavond beginnen de catechisaties weer. De jongeren zijn van harte welkom. De collecte, de eerste collecte is voor de diaconie. En de tweede collect is voor de kerk. Iedereen wordt herinnerd aan de zendingsbussen bij de uitgang. Volgende week is de tafelcollect bestemd voor Stichting Hulp Oost-Europa. En de voorzang deze morgen is op Psalm 143, vers 6. Ik hef mijn handen naar de hogen. Mijn ziel is voor u alziend ogen gelijk een dor en dorstig land. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Bij de voortzetting van deze dienstgemeente gaan we zingen een rouwpsalm. En wel uit psalm 39 en daarvan het derde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Het derde vers van psalm 39. Gemeente, nadat we geluisterd hebben naar de eis en de belofte van Gods heilige wet, gaan we zingen van psalm 119. Een gebed, het derde vers. O schonk gij mij de hulp van uw geest. Het derde vers van psalm 119 na de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van hetgeen dat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente, laten we samen gaan bidden. Heren van hemel en aarde, we roepen u vanmorgen op deze zondagmorgen, deze eerste dag van de week aan. Voor de kinderen van de basisschool ligt de eerste schoolweek achter hen. Het begin van een nieuw schooljaar is gemaakt. Maar ook de begonnen week is weer ten einde gelopen. En vandaag begint er weer een nieuwe week. Heere God, dat is bij ons een herhaling in ons menselijk leven. Bij ons is er telkens een begin en ook telkens weer een eind. Er is een begin van kind zijn, er is een begin van volwassen zijn. Er is een begin van een jaar, er is het einde van het jaar, het begin van het leven. Het einde van een leven. Er is een tijd om te planten en er is een tijd om te oogsten. In ons menselijk leven is er sprake van cirkelgangen. Van telkens terugkomende dingen. Maar bij ons is er ook sprake van lijnen in het leven. Van een begin en een eind. En om nu met die cirkels om te gaan in het leven en ook met die levenslijn te kunnen omgaan, daarvoor geeft u ons raad. En daarom zijn we hier vanmorgen in de kerk, daarom luisteren we thuis mee met deze dienst. Om bij de open Bijbel op te vangen wat u ons hebt te zeggen. We danken u, Heere, hoe u zich laat kennen. U bent een betrouwbare God. U bent een God op wie we aankunnen. U bent een God die doet wat u zegt. U hebt de rechtvaardige lief en de weg van de goddeloze maakt u krom. Heren, u behandelt ons eerlijk. En we begonnen deze dienst ook met het uitspreken van hoe u bent en wat u doet, dat u niet laat varen, dat u niet loslaat het werk dat uw hand begon. En heren, dat geeft bij ons allemaal, als we daarover nadenken en daarover mediteren, dan geeft dat bij ons verwondering. Dat we een God mogen hebben die van volhouden weet. En dat u instaat voor wat u doet. Heere God, we moeten het u eerlijk zeggen en u weet het allang. Dat bij ons heel veel dingen breekbaar zijn, voorbijgaand. Dat wij wel eens aan dingen kunnen beginnen die we niet afmaken. Maar uw genadewerk, dat u aan ons doet en in ons doet, dat houdt het. En bij uw werk, Heere, betrekt u ons. Want Heere, u roept ons ook op om zelf trouw te zijn. Om bij u te blijven. Niet weg te lopen. Niet af te haken. Heere God, als we het mogen volhouden ons leven lang om ons leven met u te delen, dan zullen we nooit kunnen zeggen dat dat te maken heeft met ons uithoudingsvermogen. Ons uithoudingsvermogen. Nee, we willen u prijzen, Heere, voor uw uithoudingsvermogen. We bidden u, wilt u vanmorgen Bijbelwoorden voor ons open laten gaan? U weet hoe we hier zitten, hoe we hier staan, wat we in ons hebben, wat we bij ons hebben, waar we mee bezig zijn. Heilige Geest, we hebben gezongen of u ons wil leiden. En we vragen dat nog klip en klaar ook in ons gebed. Neem ons vanmorgen onder handen, op een genadige manier. En laat Bijbelwoorden bij ons landen. Laat ze ook een uitwerking hebben. Gedenk ons, Heere. In de toepassing van het gehoorde woord. Wij bidden u voor de rouwdragende families De Weert en Van Oversteeg. Familie De Weert werd plotseling geconfronteerd met het heengaan van een geliefde man die ziek was, maar wiens levenseinde we nog niet zagen naderen. Een geliefde vader en opa is heengegaan. Voor de familie is er opeens een lege plaats gekomen. Nog zo heel onvoorstelbaar. Levende God, u bent ook een troostende God. Maak u zelf onmisbaar bij de rouwdragende familie en geef hen de hulp van uw geest. Ook als zij de laatste gang maken met hun geliefde. Wees, Heere, met Jan en Evelina van Oversteeg en hun gezin en de familie als zij dinsdag bij het graf van een moeder en schoonmoeder en oma worden geroepen. Laat uw woorden van troost en kracht ook in hen worden gebracht. Als ze straks met de herinnering verder zullen leven. De herinnering aan moeder en oma. Neem hen, Heere, bij de hand. En geef ook dat de bedroefde familie uw woord zich herinnert. Breng het opnieuw in hen, in hun binnenste. Opdat ze de troost en de draagkracht mogen ondervinden van uw woord. Neem ons zo onder uw heilige hoede en leid ons, Heere, door uw woord en door uw geest op weg naar de zondag, waarop uw tafel zal worden klaargemaakt en klaarstaan om te gedenken wat u heeft gedaan. We bidden het u om Jezus wil. Uit genade. Amen. Zoals gezegd, gemeente, staan we vanmorgen stil bij het eerste hoofdstuk van de brief die Paulus schreef aan de christelijke gemeente van Filippi. Filippenzen 1, en we lezen met elkaar de verzen 1 tot en met 11. Filippenzen 1, vanaf vers 1 gaan we lezen. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en de diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat u uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Tot zover de lezing uit het woord van God, gemeente. Paulus die bemoedigt de Filippenzen door te zeggen, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Gemeente, daar staan we bij stil in de woordverkondiging van morgen. En we zingen daarom uit Psalm 31. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En dan tegen de achtergrond van onze tekst, die voor mijn welstand waakt. De versen 17 en 19 van Psalm 31 gaan we zingen. Gemeente, de woordbediening is vanmorgen uit Filippenzen 1. We staan stil bij vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Thema van de preek is, gemeente, Gods trouw van begin tot eind. Arco heeft voor zijn verjaardag een bouwpakket gekregen van Lego. En laat het nou toch precies dat wezen wat hij graag wilde hebben. Een piratenschip. En op zijn verjaardag begint hij al met bouwen. En de Lego-bouwers onder ons, en die zullen er zeker zijn, ik kijk maar even rond, de Lego-bouwers, die weten hoe dat werkt. Hè? Als je een bouwpakket van Lego hebt gekregen, dan moet je goed kijken naar de plaatjes van de beschrijving van de bouwtekening, zou je kunnen zeggen. Je moet de nummertjes volgen, hè? Van 1 naar 2 naar 3. En als je dat nou goed doet, dan ziet het bouwpakket, als je klaar bent, er zo uit. Om 12 uur 's middags stopt Arco eventjes met bouwen. Ja, en 's middags komt het er eigenlijk niet van. Opa en oma komen op visite, die hebben ook cadeautjes bij zich en andere uitgenodigde familieleden en vrienden, die komen op bezoek. De volgende dagen is Arco ook bezig met spelen met de andere cadeaus die hij op zijn verjaardag heeft gekregen. En een week later zegt zijn vader: Hé, Arco, zou je niet eens verder gaan met het afbouwen van je piratenschip? Je bent eraan begonnen. Zorg ook dat je het afmaakt. Geen half werk, hè? Dus Arco's vader geeft hem een duwtje om met het project verder te gaan. En op een gegeven moment zegt hij: Mam, pap, kom eens kijken. Hij is af. Het is die mooie, helemaal volgens de beschrijving gemaakt. Wat ziet die er prachtig uit. Ja, jongens en meisjes, zo gaat dat wel eens. Hè? Als je kind bent, dat je soms wel eens een duwtje moet hebben om iets af te maken waar je aan begonnen bent. Trouwens, niet alleen als je kind bent, hoor. Ook als je ouder geworden bent. Wel beginnen, maar niet afmaken. Dat komt ook voor als je jong bent. Hoeveel jongeren zijn er in gemeenten die switchen van studie? Je begon met werktuigbouwkunde. En toen was je een jaar onderweg, toen dacht je, moet ik dat nou heel mijn leven gaan doen? En dan is het soms best lastig om te switchen van studie. Want ja, thuis zeiden van, joh, kom op, even doorzetten. Als je ergens aan begint, dan moet je het niet gelijk maar uit je handen vallen als het een keertje tegen zit. Daar is natuurlijk ook wat voor te zeggen. Maar tegelijkertijd, wat is er nou eigenlijk verkeerd aan als je van studierichting verandert? Je kan toch gaandeweg ontdekken dat iets anders veel beter bij je past. Ergens aan beginnen en niet afmaken. Dat hoeft bij je ontwikkeling van jongeren naar volwassen worden en richting je toekomst, hoeft dat echt niet verkeerd te wezen. En tegelijkertijd, gemeente, wat betekent het, hè? Wat betekent het als dat ook een manier van leven bij je wordt? Dat je aan van alles en nog wat begint, maar niks afmaakt. Dat je heel snel het erbij laat zitten. Hebben wij in ons leven ook niet ons te oefenen in doorzettingsvermogen? Dat we ons oefenen in vasthouden, in vastberadenheid? En trouwens, gemeente, wat doet het met ons als we aan van alles en nog wat beginnen en we maken niks af? En hoe werkt dat nou in het leven van een christen? Hoe zit het met het begin van een relatie met God en ook het einde daarvan? Nou, Paulus is er heel helder over. Gemeente, je hoeft richting de Heere God er niet aan te twijfelen dat als God ergens aan begint, dat je op een gegeven moment op het idee komt van, ja, ik begon nou wel met genade te geven aan die man en aan dat meisje, maar daar moest ik maar eens mee gaan stoppen. Je zult van de Heere nooit kunnen zeggen dat hij niet van volhouden weet, gemeente. Laten we dat alvast eens onthouden als het gaat over ons godsbeeld. Als het over niet volhouden gaat, dan moeten we maar naar onszelf kijken. Stoppen, ontrouw worden, afhaken, dat zijn allemaal woorden die bij ons horen. Gods trouw van begin tot eind. Daar hebben we het vanmorgen over. Gemeente Paulus heeft een brief geschreven aan de christelijke gemeente in Filippi. En Filippi, dat is een stad die moet je zoeken in Griekenland. Die stad die is gebouwd in de 4e eeuw voordat de Heer Jezus ter wereld kwam. En die stad is gebouwd door de vader van de grote veldheer Alexander de Grote. Filippus de Eerste, die bouwde die stad. En Lucas die schrijft over deze stad dat het de eerste stad is in Macedonië. Een hele belangrijke stad. Lag aan een handelsroute. En de stad viel ook hierin op, gemeente, dat als Romeinse soldaten de pensioengerechten de leeftijd kregen, dat er nogal wat van deze ex-soldaten neerstreken in Filippi. Het werd eigenlijk een beetje een kolonie van gepensioneerde Romeinse, Italiaanse soldaten. Die ook hun eigen gebruiken in stand hielden. Moet je nagaan, allerlei Romeinse gebruiken in een Griekse stad. En in die stad komt het evangelie van de Heer Jezus. Paulus komt er terecht tijdens zijn tweede zendingsreis. En we weten hoe hij daar gekomen is. De kinderen die weten nog wel dat Paulus, hij stond in Troas. En toen kreeg hij in een visioen een stem te horen van een man die zei, kom over en help ons. En Paulus heeft dit signaal niet kunnen weigeren. En hij heeft oversteek gemaakt en hij kwam in Griekenland terecht, in Filippi. En daar komt hij niet alleen. Hij heeft gezelschap, Silas en Timotheus zijn er ook bij. En er gebeuren prachtige dingen. En de eerste die tot bekering komt in Europa, dat is een vrouw. Dat is een vrouw die grossierde, die had een handelsonderneming in purper. En ze luistert naar wat Paulus te zeggen heeft en dan staat er op een gegeven moment, prachtig zijn die woorden, en de Heere opende haar hart. Zodat ze acht neemt op wat Paulus zegt. Zij is wat dat betreft, gemeente, de eerste bekeerling in Europa. Maar er volgen er in Filippi nog meer. De tweede is een man. Ook niet zomaar iemand. Het is eigenlijk de directeur van de plaatselijke gevangenis. Die wordt ook geraakt door het evangelie van de gekruisigde Christus. En gemeente, zo ontstaat er gaandeweg een groep mensen die wat hebben met het evangelie van Christus. Als Paulus denkt aan die gemeente, dan wordt hij van binnen blij. In hoofdstuk 4 noemt hij de gemeente de kroon op zijn werk. En in hoofdstuk 4 heeft hij het ook over dat de gemeente een reden tot blijdschap geeft. En dan moet je weten, gemeente, dat als Paulus deze brief schrijft, dat hij gevangen zit. Maar ondertussen is hij blij voor het werk van God dat daar in Filippi doorgaat. En je kan merken, gemeente, dat Paulus een schaap is van de goede herder. Een leerling dus van de Heer Jezus. Want dat de gemeente maar geloofsvrucht draagt, daar is het Paulus om te doen. Hij is helemaal net als de heiland gericht op het welzijn van de gemeente. Hij zit zelf in de gevangenis, zei ik al. Maar in zijn brief klaagt hij daar niet over. Hij richt niet de aandacht op zichzelf. Hij zit wat dat betreft niet gevangen in zelfmedelijden. Als gevangene is Paulus volop actief, weet u waarmee? Om te danken en te bidden. Nou denk jij misschien, nou ik weet al waar hij natuurlijk voor gebeden heeft. Heere God, mag alsjeblieft die gevangenisdeur open, dat ik weer in vrijheid kom. Ik begrijp best als jij daarvoor zou gebeden hebben in Paulus' situatie. Maar Paulus doet dat niet, hè? Die bidt ergens anders om. Hij bidt niet om bevrijding. Hij bidt, en dat lees je in vers 9, of de christenen in Filippi overvloediger mogen worden in de liefde. Jongens en meisjes, jou uit dit kunnen zeggen. Moet je even kijken naar welke beweging ik nu maak. Paulus die bidt niet naar zichzelf toe. Paulus die bidt van zichzelf af. Hij bidt voor een ander. En het zal u zijn opgevallen, gemeente, dat Paulus ook in deze brief niet begint met allerlei opdrachten uit te delen. Je moet eens dit gaan doen, je moet eens dat gaan doen. Net als in heel veel andere brieven begint Paulus zijn schrijven met danken. En dan bedankt hij niet de gemeente, maar dan dankt hij God. En dat doet hij niet zomaar eens één keer. Telkens als Paulus aan de Filippenzen denkt, dankt hij God. Ik kijk eventjes naar de broeders kerkraadsleden vanmorgen. Op dit moment. Ik dacht, broeders, dat hier een les ligt voor ons als kerkraadsleden. Wij staan met elkaar in dienst hier van de gemeente, als ambtsdragers in dienst. Laten we bij onszelf eens nagaan, hoe vaak danken wij als ambtsdrager voor wat er in de gemeente aan de hand is, wat daar gebeurt, voor wat de Heere in deze zijn gemeente geeft en heeft. Hoe vaak danken we daarvoor? En als we nou bij onszelf bespeuren dat we zeggen, nou dat konden we eigenlijk wel eens wat meer gaan doen. Dat doe ik eigenlijk te weinig. Komt het dan misschien dat we vaak te veel kijken naar wat er beter kan? Dan dat we kijken naar wat er is? Maar gemeente, ik kijk niet alleen naar de broeders. Ik kijk u en jou ook vanmorgen aan. En u thuis. Ook een vraag aan ons allen, hoe vaak danken we dat we bij deze Gods gemeente mogen horen? Hoe vaak komt dat ter sprake als we aan tafel ons gebed doen, ouders, samen met de kinderen? Dat we danken voor wat de Heere ons geeft. We moeten niet denken, gemeente, dat Paulus blind is voor alles wat er beter zou kunnen in de gemeente. In hoofdstuk 4 heeft hij het over eensgezindheid als thema waaraan gewerkt zou kunnen worden. Maar al met al denk ik, gemeente, dat is ook opnieuw een les voor u, jou en mij. Laten we nou eens beginnen met te danken. En dat we daarna de dingen gaan benoemen die aandacht nodig hebben. verbeteringspunten. Maar beginnen met danken. Paulus dankt God. Waarvoor? Dat noemt hij in vers 5. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie vanaf de eerste dag. Gemeenschap aan het evangelie. Wat is dat? Ik denk, gemeente, dat je hierin twee betekenislagen zou kunnen zien. In de eerste plaats betekent gemeenschap aan het evangelie dat je gaat delen in de genade. Dat je heil krijgt. Delen in de genade. Ja, hoe gaat dat eigenlijk? Nou, we denken even aan wat Paulus deed, gemeente, toen hij het evangelie bracht in Filippi. Toen heeft Lydia, die mevrouw met haar handelsonderneming, die zat onder Paulus' gehoor en die haar hart ging open. Ze nam wat Paulus zei aan. Ze hoorde het niet aan, maar ze nam het aan. Dat is een verschil, hè? Hoe zitten we hier vanochtend in de kerk? Horen we het aan of nemen we het aan? Dat laatste is natuurlijk veel persoonlijker, hè? Dan komt het binnen en dan zeg je, ja, ik hoor nou wat. En daarvoor ga ik door de knieën, dat neem ik aan, dat hou ik voor waar. Daar ga ik wat mee doen. En hoe neem je nou het evangelie aan? Door het geloof. En wat doe je dan precies? Dan vertrouw je je toe, dan geef je je over aan wat je hoort. Je houdt voor waar dat je van Gods kant hoort dat je een schuldige zondaar bent. Daar word je het mee eens. Daar stem je mee in. Tegelijkertijd als je instemt en aanneemt en gelooft, dan heeft dat natuurlijk effect op wat je doet en niet doet. Als je God gelijk geeft, dan kan je niet blijven zoals je bent. Als je meent wat je zingt, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, dan kan het natuurlijk niet zo wezen dat je zegt, nou ja, het is nou eenmaal zo. We hopen maar dat het anders wordt. Nee. Als je God gelijk geeft, dan bestaat het natuurlijk niet dat je zonder de Heere Jezus verder zou kunnen. De Heere Jezus als de enige grond van je redding. Gemeenschap hebben als jongeren, als ouderen in Kerkwijk, gemeente, dat betekent zoveel dat je door de knieën gaat vanmorgen, ook weer, ook vanmorgen weer. U zegt, ik heb dat al eerder gedaan, maar we doen het vanmorgen weer. Door de knieën gaan voor de Heer Jezus en zeggen, Heer Jezus, u bent mijn hoogste profeet, u bent mijn enige hoge priester, u bent mijn eeuwige koning. Ik vertrouw me aan u toe, wilt u voorop gaan? Dat geeft nou verbondenheid aan de Heer Jezus. Dat is nou gemeenschap, gemeente, aan het evangelie. En toen de Heer Jezus het avondmaal instelde, toen zei hij, doe dit tot mijn gedachtenis. En nu wordt de volgende week beleven we wel zijn brood en wijn aangeboden aan degene die gemeenschap hebben gekregen aan het evangelie, die een geloofsband met de Heere Jezus als hun enige houvast in leven en sterven hebben gekregen. Gemeente, als je door het geloof gemeenschap hebt gekregen aan Christus, dan deel je. Dan deel je door het geloof waardoor je voor hem bukt in zijn gerechtigheid en in zijn heiligheid. En dat geloof wil hij volgende week versterken. Dat wiebelende geloof bij jou, bij u, bij mij. Wil die robuuster maken, sterker, steviger. En daarom komt die zwakkelingen tegemoet. En daarom zijn zwakkelingen ook zo hartelijk welkom aan de tafel. Gemeente, ik had het erover dat gemeenschap aan het evangelie hebben, dat heeft twee betekenislagen. Wat zag Paulus in Filippi gebeuren bij jongeren en ouderen die tot bekering en geloof gekomen waren? Nou, Paulus dankt God als hij denkt aan de reactie van die gelovigen. Want vanaf het begin gingen ze met Paulus meedoen om het evangelie door te geven. Gemeente, en dat is de tweede betekenislaag. Uw gemeenschap aan het evangelie, dat betekent ook deelnemen aan, laten we maar zeggen, evangelisatiewerk. Mooi hè, dat christen zijn meerdere kanten heeft. Je hebt de ontvangende kant. Je ontvangt van Gods kant de vergeving van je zonde en het recht op het eeuwige leven. Dat wordt je geschonken, dat wordt je toegerekend. Je bent de ontvangende partij. Zou je kunnen zeggen, in het Bijbelse geloof, gemeente, is het een kwestie van handen ophouden. En als gevolg daarvan is het ook handen uit de mouwen. Maar wel in deze volgorde. Eerst ontvangen en dan je handen uit de mouwen. Want je kan wel eerst je handen uit de mouwen doen, maar als je niks hebt ontvangen, wat heb je dan door te geven? Gemeente, vanaf het moment dat Lydia en de gevangenisdirecteur christen werden, stel ik me zo voor dat ze actief meegingen doen in de gemeente. En Paulus is dankbaar dat de christenen in Filippi meegingen doen in het doorgeven van de blijde boodschap. Samengevat, Paulus is blij met het persoonlijke geloof dat hij in Christus ziet bij de gemeenteleden in Filippi. En hij is dankbaar voor hun inzet om het evangelie door te geven. Gemeente, wat maakt het bij Paulus nou los als hij hoort van het geloof van de christenen? Nou, hij spreekt vertrouwen uit. En dat is bij Paulus niet een slag in de lucht. Niet zoals je wel eens van mensen hoort, ik heb er wel vertrouwen in. En als je dan vraagt, oh ja, hebt u er vertrouwen in? En waar is dat vertrouwen van u dan op gebaseerd? En dan blijft het stil. Paulus heeft vertrouwen in God. Hij zegt dus niet, ik vertrouw erop dat ik, of ik vertrouw erop dat de Filippenzen, ik vertrouw op God. Waar vertrouw jij richting God op, Paulus? Dat het goede werk dat God begon, dat hij dat zal voltooien. Dat de genade die in je leven kwam, dat hij dat in stand zal houden. Dat God het evangelisatiewerk in stand zal houden. Dus gemeente, het werk van God in een mens zal God ook voor de mens afmaken. God zorgt voor de goede afloop. Paulus, waar baseer je dat op? Nou, zegt Paulus, ik heb geleerd vroeger mijn psalmversje te leren en te zingen. In mijn psalm 138 heb ik geleerd dat God niet laat varen het goede werk dat zijn hand begon. Iemand zei, gemeente, wat God bemint, dat bemint hij eeuwig. Dat is misschien een uitspraak waar we eens op moeten kauwen. Wat God bemint, bemint hij eeuwig. Het goede werk in u, zegt Paulus, daar staat God voor in u. God werkt dus in onze binnenkant, gemeente. Wij kunnen van alles en nog wat aan onze buitenkant doen. Een lief gezicht trekken. Mooie woorden spreken. ijverig onze handen gebruiken, allemaal buitenkant. Gods genadewerk, het goede begin in het geloofsleven, gemeente, dat begint niet aan onze buitenkant. Het begint aan de binnenkant. Laat ik het maar zo zeggen, jongens en meisjes, de Heere God begint in het leven van een mens niet door hem een nieuwe jas te geven. Maar je een nieuw hart te geven. En waar God zijn goede genadewerk begint, daar staat hij in voor de goede afloop. Heel soms, gemeente, hoor ik iemand wel eens zeggen, ik zit er soms voor mezelf een beetje over in met de vraag, ben ik nou begonnen in het leven met God of is God nou met me begonnen? Het kan zijn dat er onder ons zijn die zeggen, die vraag die herken ik wel. Hoe kan je nou weten of God met je begonnen is? Paulus zal zeggen, is er bij jou, bij u, gemeenschap aan het evangelie? Weet jij in je leven van dat je de Bijbelse boodschap van veroordeling hebt aangenomen? Zelfveroordeling. Weet jij wat het is om je vast te klemmen aan de Heer Jezus? Heb je ook iets van vreugde beleefd van het wonder dat de Heer Jezus jouw vuil, jouw vloek, jouw schuld overneemt, waar je voor hem buigt? Die stille verwondering, kennen we daar wat van? Gemeente, elk soort geloof dat niets weet van rusten op het offer van Christus, dat is nep. Dat is valse godsdienst. Daar misleid je je mee. Als je niks hebt met het offer van de Heer Jezus, dan moet je het nog maar eens goed nakijken. En vanmorgen wordt dat offer je verkondigd als het noodzakelijkste in je leven. Het wordt je aangeboden. En als je vanmorgen met de vraag zit, ik vind het geweldig dat aanbod, maar ik zit met het aannemen, dan zou ik zeggen, wie bidt om geloof, die ontvangt het. Die ontvangt het geloof. Want we hebben een God, gemeente, die ons niet onthand laat staan, maar die ook zorgt dat we kunnen aannemen wat hij aanbiedt. God speelt geen spelletje met ons. Dat hij naar ons laat kijken, dat hij naar van alles en nog wat laat kijken, maar dat je er nooit bij kunt. Hij trekt je, hij duwt je, hij roept je. Zodat het tot contact komt met Christus en met hem. Gemeente, als de Heere God met je begonnen is, dan moet je niet gelijk denken dat het klaar is. Zo van, ik ben tot overgave aan de Heere Jezus gekomen en nu ben ik klaar. Nee, waar God met je begonnen is, dan gaat hij met je verder. En dan is het niet zo dat je moet denken dat christen zijn zoiets is als instappen in de trein in Zaltbommel en dan gaan zitten en je rijdt tot Den Bosch en dan stap je uit. Christen zijn, dat is niet in de trein zitten, maar dat is hardlopen. Vanuit de startblokken richting de finish. En wie niet hard loopt, die ontvangt geen medaille. Ik wil er maar mee zeggen van waar God begint, daar komt wel vaart in je leven. Daar komt actie, dat wordt niet zitten. Maar dat betekent lopen. En wat zou u nou zeggen, gemeente, als ze aan je vragen? Hoe weet je nou of er een goed werk van God in jouw leven is gekomen? Wat zou je dan zeggen? Ik zal het voor je samenvatten. Dan is er ruimte in je leven gekomen voor de Heer Jezus. Voor zijn offer. Als het enige houvast in je leven en bij het levenseind. En waar dat rijpt in ons leven, gemeente, dat bestaat het niet. Of dat komt naar buiten. Want ik zei al, God begint aan de binnenkant, maar daar blijft hij nooit steken. God begint aan de binnenkant en hij werkt van binnen naar buiten. Want er komen vruchten. Effecten van jouw relatiegemeenschap aan het evangelie. In eerlijkheid en in trouw en in geduld en in meelevendheid. Dus Gods goede werk komt aan het licht, gemeente, in ons getuigenis van Christus als onze borg en als onze middelaar. En nu is onze goede God zo goed, gemeente, dat hij ons het avondmaal geeft om dat goede werk dat hij bij u, bij jou is begonnen, om dat te versterken, te vernieuwen, te verdiepen. En daarom geeft hij brood en wijn. Het zijn de zichtbare garantiebewijzen, dat stukje brood, die beker wijn. De zichtbare garantiebewijzen dat zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed de enige grond zijn voor je zaligheid. Als avondmaalsganger, gemeente, worden we uitgenodigd om het te laten zien dat je arm bent in jezelf, maar dat je leunt en steunt op Christus als je borg en je middelaar. Maar er kan heel veel misgaan, hè, in het leven van een christen. Daarvoor hoef je maar bij David en bij Petrus te kijken. Die maakten een verschrikkelijke uitglijder. Dat kan ook bij ons gebeuren, gemeente. Dat we ten val komen. Dat we afdwalen. Zelfs verdwalen. Laat niemand van ons zeggen dat... Daar ben ik voor mezelf niet zo bang voor. En toch, gemeente, mogen we ook zeggen, waar God werkt, waar God werkt, daar komt er berouw en terugkeer als je onderuit bent gegaan. En de draad van het geloof wordt dan weer opgepakt, vroeg of laat, waar God werkt. Waar God werkt, gemeente, komen we bij God terug. En als je op de volgweg achter de Heere aan je soms afvraagt of je het wel volhoudt, dan komt de Heilige Geest u en mij te hulp met de belofte van het evangelie. Dat we een God hebben die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. En wat zegt nu de Heer Jezus tegen een jongere en een oudere in Kerkwijk die hem heeft lief gekregen? Niets zal ons scheiden van elkaar. Rampen in je leven niet, ziekte niet, zelfs de dood niet. En gemeente, als we straks over de finish zijn, wat zullen we dan zeggen? Dank, Heere, voor het goede werk dat u in mij begon. En dat ik vandaag voor uw troon mag staan. Dat komt omdat u instond voor uw werk. Dat komt door uw uithoudingsvermogen. Dank, Heere, voor het brood en de wijn die u tussen het startblok en vandaag de finish hebt gegeven om het vol te houden op weg naar de dag van de voltooiing van Jezus Christus. Het thema van de preek was, gemeente, Gods trouw van begin tot eind. Amen. We zingen van Psalm 138, die ik al citeerde. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. Wil bijstand zenden, levensbron. Het vierde vers van 138. Gemeente, laten we met het oog op de bediening van het Heilige Avondmaal met elkaar het eerste deel van het geloofsonderwijs lezen zoals we dat in het avondmaalsformulier terugvinden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het Heilige Avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht, waarin hij verraden werd, brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u van dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij niet onderscheidt het lichaam van de Heere. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken. Of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken. Of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en volwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En we verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus, alle afgodendienaars. Alle die zich een beeld van God maken. Alle die de naam van de Heren lasteren en misbruiken. Alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten. Alle die tweedracht zaaien in de kerk. En in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving. Alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken. Die het leven van God geschonken verachten. Alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen. Alle die stelen die in de ban zijn van geld en bezit. Alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn. Die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft. Opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden. Om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog veel zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden naar alle geboden van God te leven. Zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Zullen we samen danken voor elkaar als gemeente en ook bidden voor elkaar. Laten we bidden. We danken u, Heere God, om wie u bent. We willen u prijzen om wat u hebt gedaan. En we roemen u om wat u doet en ook doen zal. En dat het door uw goede hand is dat wij, zoals we hier vanmorgen zitten en staan, als kind, als jongere, als ouderen, dat we bij deze gemeente mogen horen. Daarvoor willen wij u danken. Al heel lang of korter horen we bij de gemeente. We danken u voor elkaar als gemeenteleden. En Heere God, we zijn er ook stil van dat u gemeenschap geeft aan het evangelie. Dat u zelf voor een intiem, innig contact zorgt tussen u en ons. En laat dat ook verbindend naar elkaar doorwerken. Naar hen, naast wie we vanmorgen zitten. Naast hem of haar die we kennen. Beter of minder goed. Wilt u voor onderlinge verbondenheid aan elkaar zorgen. Zodat we elkaar zien. En dat we elkaar zien staan. En dat we met elkaar meeleven. Voor elkaar bidden. Voor elkaar danken. Wat bent u een goede zorgende God. Want het geloof, Heere, dat u hebt gewekt, u zorgt ook dat het groeit. Daarom laat u Bijbelwoorden horen. Zodat het gegroeide geloofsvertrouwen verdiept door uw woord, maar ook door het sacrament. Door ons brood te geven en wijn aan te bieden, zorgt u ervoor dat de kennis aan u zich verdiept. Zodat we zekerder mogen weten van uw vergevende genade in ons leven. Dat we weten van de liefde en de hoop die u ons geeft. Heere, versterk hetgeen u hebt gewerkt. En als wij in deze week vastlopen met onszelf, in onszelf, laat u ons dan rust vinden buiten onszelf. In het volkomen offer van u, Heere Jezus. Zodat we geleid door uw geest ons mogen verheugen in de zondag. Waarbij u ons niet alleen hoorbaar tegemoet komt, maar ook zichtbaar. Zegen ons morgenavond. Als we als jongeren van de gemeente elkaar ontmoeten rondom de open Bijbel op de catechisatie. Laat het ook dit seizoen mogen komen tot ontmoetingen met u als de levende en de sprekende God. We bidden u, Heere, voor de ontmoeting, de vergadering die we als kerkenraden hebben woensdag. Leid ons met uw goede geest bij de agendapunten die onze aandacht vragen. Daarbij u dankend voor de verbondenheid die u ons geeft. U dankend voor het werk dat u hebt gewerkt en werkt. En biddend om verdieping en verbreiding van uw heerlijke naam in de gemeenten. Wij bidden u, Heere, voor de zieken. Wilt u zijn met Mezen? Gedenk hem in zijn heel jong zijn, maar ook in zijn kwetsbaarheid daarin. Zegen de zorg die hij ontvangt in het ziekenhuis. Opdat hij nieuwe krachten ontvangt, zodat Gerrit en Celine weer in de thuissituatie voor hem kunnen zorgen. Ontferm u over hen. Wat een teleurstelling als je kind dat je ontving al zo vroeg in het ziekenhuis moet brengen. Dank, Heere, dat er de medische zorg is. en bekwaam de artsen en verpleegkundigen in hun zorg voor de zieken. Wij danken u, Heere, dat Quirina ook vanmorgen weer hier in de kerk is. Zij heeft een grote verandering meegemaakt, net als haar vader en haar moeder. We danken u voor de liefdevolle plek die zij had in de thuissituatie. En ook nu voor de liefdevolle plaats die ze ontvangt in Werkendam, in de zonnestraal. Geef, Heere, dat ze zich daar goed thuis mag voelen. Dat het een tweede thuis voor haar is. Zegen haar. Met alle anderen die in nabijheid bij haar wonen. Zegen degene die de zorg aan de bewoners verlenen. Wees ook met haar vader en moeder. De thuissituatie is veranderd. U weet wat dat met hen doet. Ondersteun hen, Heere. Geef hen kracht. Om ook dit een plek te geven in hun leven. Stel hen tot een zegen. Te midden van de verantwoordelijkheden die ze dragen. Alles ziet op u en het blijft op u wachten. We bidden u voor onze overheden, onze burgemeester en de gemeenteraad, ook voor het kabinet, het parlement. Te midden van de veelheid aan vraagstukken die hun aandacht hebben en vragen, bedien hen vanuit uw volheid aan wijsheid, opdat ze datgene mogen doen wat tot welzijn van de bevolking strekt. Neem ons zo in uw heilige hoede. Breng ons vanavond weer op deze plaats van gebed terug, opdat we de lofzang gaande houden. We bidden het u om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 89. We zingen van Gods trouw, die onze val niet zal gedogen toestaan. De versen 7 en 8 van 89. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.